Draaiboek, podcast, Russisch logboek, zoek geraakt of zoek gemaakt. Hoe de vondst van een Russisch logboek op het strand in Den Helder in 1985 leidde tot een reeks verwikkelingen. Een nieuwe wet op de veiligheidsdiensten. Politiebuurtonderzoek met een bedreiging. Kamervragen. Een onderzoek van een Zweedse professor. Een Noorse admiraal. De Zuid-Afrikaanse geheime dienst. Een Noorse journaliste. Een geheim onderhoud met de MID. En eindeloos procederen. Het logboek verdween uit de kluis van een museum en kwam nooit meer boven water. De vraag is nu, is het zoek gemaakt of zoek geraakt? En erger, hoe radioactief is de Noordzee?
Ребята, шевелитесь, надо срочно задраить утечку из парового контура. И на чем они заставляют нас идти в поход и проникнуть в Норвегию? Все течет и ломается, блядь, старая посудина. И нам приходится все время всплывать на поверхность. И о чем думает командование флота?
Onlangs hebben we een reconstructie gemaakt van wat er zich afgespeeld kan hebben aan boord van de gesignaleerde onderzeeër in de Noorse Sognefjord. De commandant loopt te tieren over de opdracht om in neutrale wateren, zoals in de Koude Oorlog in 1985 gebruikelijk was, onderzeese voorraden aan te leggen. En die konden in geval van oorlog weer ingehaald worden. De Noorse Sognefjord was en is hiervoor heel geschikt. 200 kilometer lang, 1300 meter diep en vele inhammen. De Russische onderzeeërs uit die tijd waren snel in elkaar gezet omdat de Amerikanen al atoomonderzeeërs hadden. Voor backup en veiligheidssystemen was geen tijd en er ging ook van alles mis. Het belonencomité heeft hele lijsten aangelegd van ongelukken met vooral Russische kernonderzeeërs. Een reactor is een veredelde stoommachine met vele onder grote druk staande gammele leidingen, omdat stoom wel 1600 keer zoveel ruimte inneemt als water. De radioactieve lekkende stoom verspreidt zich dan door het schip en alles, ook oude logboeken, wordt radioactief en moet snel overboord. En daarvoor moet je aan de oppervlakte varen, ondanks het risico op ontdekking. De uitkijk meldde een visserschip in aantocht en als die de onderzeeër ontdekte, kregen ze de hele Noorse marine achter zich aan. Dus moesten ze wel duiken. De radioactieve materialen moesten ze dan met veel geweld uit een torpedobuis afschieten. Volgens de Zweedse professor Leiterberg zou dat de verklaring zijn van de grote beschadiging van het logboek. Dicht langs de Noorse kust stroomt er een aftakking van de golfstroom in de richting van de Duitse en Nederlandse kust. En die eindigt in Den Helder en daar spoelde een logboek na een week of drie aan. De onderzeeër ging de andere kant op en die is in de haven van Moermansk opgelegd bij andere te slopen radioactieve schepen.
Nou is dit wel een ingewikkeld verhaal. Hoe ging het eigenlijk verder?
Nou, het verhaal begint als de vinder van het logboek het meeneemt naar zijn werk op het stadhuis en aan zijn collega's laat zien. Het was toen nog Koude Oorlog, dus interesse was groot. En al gauw staat geheimagent Mollema van de MARIT, de Marine Inlichtingendienst, aan zijn bureau. En die tekent voor ontvangst. Hij belooft het terug te geven en te vertellen wat erin stond. En zijn dienst was al blij met een splinterver van een Russisch schip. Maar logboeken, dat was een hele andere categorie. Nou, maanden later komt het logboek terug. Mollema kan of wil niets over de inhoud vertellen, maar adviseert het te laten onderzoeken bij het Reddingmuseum in Den Helder. Daar werken oud-marinemensen die Russisch kunnen lezen en daar vast wel meer over kunnen vertellen dan.
En wat konden ze vertellen?
Nou, voorlopig vertelden ze nog helemaal niks.
Hoe ging het verder bij dat museum?
Nou, dat was een levendige toestand. Gingen we vanuit de VPRO-studio, werd ons bezoek aangekondigd dat wij op weg gingen naar Den Helder met steun van de vliegende reporter Max Sipkes. En het was ons rechtmatig eigendom en dat was raar dat dat verdwenen was uit het museum. En daar hadden we maanden op gewacht en iedere keer werden we aan het lijntje gehouden. En bij het museum aangekomen waren wij keurig op tijd, ze waren net open en er stond een portier en die zag de microfoon en die ging helemaal door het lint en die probeerde ons eruit te gooien. En hoe dat ging, dat hadden we ook nog opgenomen, dus dat kunt u nu even luisteren.
Bij wie moeten we zijn?
Meneer Everardus van het Reddingsmuseum.
Het reddingmuseum Doris Rijters, zo heet het.
Geopend van 10 tot 5. Dat moet lukken.
Oh ja. We komen gelijk binnen bij een reddingboot.
Het logboek halen van meneer Everardus, wat hij nog altijd heeft en wat hij altijd nog een keer terug zal geven.
Mag ik een verzoek eruit gaan? Nu.
U verzoekt ons eruit te gaan?
Ik ben niet gediend van meteen opnames. Eruit.
Nou, laten we dat nou maar niet doen. Hé, eruit. Zullen we er wel niet uit?
Ze vragen gewoon wat.
Maar waarom moeten we eruit?
Ja, dat vraag je mij nou ook af.
Gerald! Zeg, ik blijf van mijn microfoon af. Nee, dat waren we niet van plan. Wie moest ook weer spreken, meneer?
Everardus.
Meneer Everardus wil wij gaan spreken. Ik hoef niet met u te praten, we willen met meneer Everardus spreken.
Ik heb momenteel de verantwoording eruit.
Ja, ik was toch niet van plan dat te doen.
Ik ben secretaris van het stichtingsbestuur. En ik kwam net aanlopen, dus ik wist helemaal niet wat aan de hand was. Maar wij vinden het altijd op zijn minst netjes dat iemand zich even kan vertellen wat er aan de hand is, zonder dat er een microfoon onder mijn huis gedouwd wordt.
Nou, zal ik hem even uitzetten?
Wat dat betreft, ja, dat lijkt me verstandig dat we daar eerst even over praten. Wat de bedoeling is, want...
Goed, ik ga de bandkort nu uitzetten en dan ga ik weer uitleggen waarom we zo zijn binnengekomen. Toen stonden we weer in de hal, zijn eruit. We hebben wel even gepraat. Maar dat mochten we niet opnemen. Even samenvatten. We hebben gesproken met de secretaris. Die zegt, ja, ik weet wel iets van een boek, maar...
Degene die erover gaat, ja, die is er niet, maar die komt straks. En die had het er 14 dagen geleden wel over. En ja, dat had ik in bewaring gekregen en dat zou vertaald worden. Maar dat bleek dus nog niet zo echt gebeurd te zijn.
Ja, dat wist hij eigenlijk niet. Hè?
Ja, er was wel iets vertaald, maar hij wist niet wat er nou uitgekomen was. Ja. Dat was hem niet helemaal duidelijk. Ja.
Maar het lag in een van de twee kluizen, hebben we nu begrepen. En die schijnen nogal flink te zijn, want dat scheen een hele klus te zijn om dat boek eruit te krijgen.
Maar goed, het is nu 10:45. We mogen hier om 11:00 terugkomen. Dus ik denk dat we dat dan maar gaan doen. Gaan we even eens koffie drinken. Ja.
Eind van het liedje was dan van, er was inmiddels een opgetrommeld bestuurslid aangekomen. En die stelde voor omdat zij nog 2 weken gingen zoeken. En dan zouden we het verder hebben over hoe de zaak afgewikkeld werd. Nou, dat wachtte dan even af. En terug in de studio kregen we een soort, heldenontvangst is wat overdreven, maar goed. En er was een verzoek van de VPRO wat wij dachten dat er aan de hand was. Nou, toen bedacht Harry een theorie die aansloot op het stranden van een destijds gestrande Russisch onderzeeër bij een spionageoperatie in Zweden. En zoiets kan natuurlijk ook in Noorwegen spelen. Maar dan met een bombardement. Nou, bij het gesprek 2 weken later bleek het boek uit de kluis van het museum verdwenen. Dus dat gaf ook al geen informatie.
Jullie stuiten op een boek dat misschien iets te maken had of kon uitleggen. Vertel eens.
Ja, de reacties op de wilde theorie die waren nou niet erg lovend in het idee van de bombarderen. Maar wij kwamen gelukkig, min of meer toevallig, bij een tijdschrift een boekbespreking tegen van een boek van professor Milton Leitenberg. En dat ging over Russische onderzeebootoperaties in Scandinavische wateren. En er stonden 10 incidenten in beschreven, waaronder 1 in de Noorse Sognefjord 3 weken voor onze vondst. En in de bosatlas stond er een aftakking van de golfstroom van de Noorse kust richting Den Helder. De moeder van Leitenberg vertelde na onze naspeuringen per telefoon, er was nog geen internet, dat hij nu met zijn secretaresse in New York woonde. En omdat de telefoonrekening destijds nogal opliep, mochten we van de VPRO een hele dag bellen en faxen vanuit de studio. Nou, professor Leitenberg kregen we uiteindelijk aan de telefoon en die dacht dat de beschadiging van het logboek kwam door het afschieten met een torpedobuis. En hij wees ons ook op de Russische strategie om onderzeese voorraden aan te leggen in neutrale wateren. En daarvoor is de Sognefjord heel geschikt. Die is 200 kilometer lang en soms 1,5 kilometer diep met talloze eilandjes.
En dan komt weer de bosatlas ter sprake.
Ja, de bosatlas die kwam ter sprake in het gesprek met een Noorse admiraal, die wij uiteindelijk aan het eind van de middag, toen we de hele dag mochten bellen, aan de telefoon kregen en zo, want we hadden al vergeefse gesprekken gehad vanuit de studio. En dat was met de Nederlandse marine, de Russische ambassade, het loodswezen, de wrakkendienst. Nou, alles en iedereen die er maar enigszins mee te maken kon hebben, maar dat schoot niet op. En toen namen wij weer de bosatlas ter handen en vonden daar het plaatsje Heuyanger. Want wij dachten van, als er dan gebombardeerd is in de Sognefjord, dan moeten ze dat in Heuyanger gehoord hebben. Nou, daar verwees men ons naar waarnemingsposten langs de fjord. En we belanden uiteindelijk bij de via steeds grotere wachtposten bij de persofficier van de basis in Stavanger. En die zei dat het bombarderen geheim was en dat hij geen commentaar had. Maar na vragen naar de minister, want ja, we belden toch vanuit de studio, dus we waren Valkenier, Dutch Radio. En toen kregen we het telefoonnummer van wat later bleek admiraal Priets. Die zat al thuis in bad, vertelde zijn vrouw. Nou, die konden we feliciteren met zijn succesvol bombardement. Dank u, maar dat deden we helemaal niet. En daar hebben we ook nog een bandje van.
I have been in touch with my intelligence activities.
Yeah.
Whether they are interested in your logbook.
Yeah.
And the information I get is that they have been speaking with Dutch intelligence.
Yeah.
And that the book is of small importance.
The book is of small importance?
That's what they say to me, yes.
Yeah. So you're not interested?
Yes, they do not believe it's from a Russian submarine.
They don't, I think they had, it should have been better for them if they had checked it better.
But you have been in touch with the Dutch intelligence?
They don't...
My intel?
Yeah, well, at first they told us it's not important, and then they told us they didn't look at all, and then they didn't want to say anything at all. So the mystery is growing.
Have you spoken with somebody who speaks Russian to get it translated?
Yeah, there was after the radio broadcasting, there was a Russian lady living in Amsterdam, and she worked for a shipping company where they repair ships, and she translated parts of it.
Yeah.
And we also have some connections with marine specialists.
Yeah.
And, we compared her things and asked for advice from our Navy.
Yeah.
And, it's quite sure it's a submarine.
But this incident in Hardangerfjord was in 84, not in 85 as you assume.
No.
But then there was no incident on the Norwegian coast in 85 with use of weapons.
Oh, well.
So the incident on the Norwegian coast was in 84.
Yeah, that was in the Hardangerfjord.
That was in Hardangerfjord.
Yeah, but I read a book about it written by a certain Mr. Leitenberg.
Yeah.
And he's working from some Washington Institute.
Yeah.
And I called him yesterday.
Yeah.
And he was quite sure that there was an incident. And he also mentioned a few newspaper articles in Dagens Nyheter.
Yeah.
So he was quite sure, and he was very interested that you didn't know about it.
No, Dagens Nyheter is not a relevant source. That's a Swedish newspaper.
Yeah.
And the Swedes, and they do not have first-hand information on the Norwegian incident. Just they know about the Swedish ones, not the Norwegian ones.
Yeah, maybe, but
But from we have gone through the papers a little, and in 85 there was no weapons used. In 84 there were weapons used, and that was made public.
Yeah, that's what we know, and that he also wrote in his book.
Yeah.
But, we are still interested in the Sognefjord incident in 85.
Yeah, so am I.
So we are we are checking out.
Yes.
Well, and you're a military man, and, there are all kinds of military secrets.
No. Not this kind. Not this kind. No.
Yeah.
No. So, and what I cannot understand if it has come from a submarine, it shall, and the Sognefjord and the Hardangerfjord is within the Norwegian coast, as you know.
Yeah, I know.
Those are facts. And outside in the Norwegian coast, there goes a current, which called the Baltic Current, along the coast with a speed of 1 to 2 knots.
Yeah.
And a book cannot pass from a Norwegian coast across that current and be brought southwards into the southern part of the North Sea. That is physically not possible.
That's impossible.
That's impossible.
Well, that's something for us to check out. I believe
you are kind that you have found the book, that it may be from a submarine, but it is physically not possible to be brought from a Norwegian fjord across this Baltic current and against this Gulf current. It might, if it had been brought out by a ship or an aircraft to about 30 miles off coast, then it could have come into this clockwise and sometimes anti-clockwise North Sea current.
Yeah, but
which sometimes ends up in Holland.
Yeah, but it's still a possibility that after the bombing of the submarine, the ship was damaged and was sunken out of the coasts.
After it.
Because if it was sunken immediately, you should have found pieces of it.
I see your point.
And you shouldn't be so surprised.
No, but it's still a fact from on my table that there was no weapons used in 85.
Yeah, but I've spoken to some of your other soldiers, and they knew what it was about. So I think you have a problem. I don't even know the names of your soldiers. And if I should know them, I wouldn't tell them.
Never mind that.
They were very friendly, but, well...
But do you have a date for me in 85?
No, we don't have an exact date. That was not in the book. We found it in half June.
I see.
About 20th of June. So
it must have been in June, is that what you say?
Yeah.
That the incident in Norway in 85 must have been in June.
Some weeks before June. So end of May, beginning of June.
Yes.
Yeah.
I'll use the magnifying glass.
No. I see. You got
that's how far I can go now.
So, if it's of minor importance, then I don't understand why our Navy doesn't want to tell anything about it at all.
I don't know.
Yeah.
You must ask them about that.
Yeah, well, we did, and well, if you're still interested, although it's not interesting, we still can continue the deal.
Yes.
Yeah. Well, now how to organize it. Because if I send all my copies...
No, you can give me a copy of one of the pages, whatever.
Yeah, okay. And and you translate it?
Yes.
Yeah? You send it back?
Yes.
And then we send you the other page?
That's okay.
Yeah?
Yes.
That's a deal?
Yes.
Do you have a fax?
I have a fax, yes. What the hell is the number of that one?
Yeah. So I can send it immediately. Okay. Well, we'll fax it to you and we'll keep in touch.
Thank you.
Okay, goodbye.
Maandagochtend belde hij Valkenier nog thuis en had een lang gesprek met zijn zoontje Joost die net naar de basisschool ging. En na een kwartiertje kwam vertellen dat het niet oma, maar dat er iemand aan de telefoon was die Turks praatte. Nou, de admiraal vond het ook wel grappig, maar hij ging in de deal die wij voorgesteld hadden. Dat was, wij faxten een bladzijde van het logboek, zijn geheime dienst vertaalde dat. En dan kon hij terugsturen en dan kon hij de volgende pagina krijgen. En daarnaast wilde de admiraal ook nog weten of de gesprekken met die waarnemingsposten die het bombarderen en de aanwezigheid van de Russische onderzeeën bevestigden, of die ook opgenomen en uitgezonden waren. Nou, die konden we geruststellen. De kwaliteit van de gesprekken was uitstekend en ze waren ook al uitgezonden. Nou, een dag later belde hij met de mededeling dat ze tot de conclusie gekomen waren dat het logboek van een visserschip was die het in de Oostzee overboord gegooid had. Nou, dat leek ons niet makkelijk te verenigen met de zeestroming die daar waren en die we opgezocht hadden. En daarnaast kregen we ook steun van Maybrit Eide, een journaliste van het Sonje Dagblad, de plaatselijke krant, die een krantartikel gevonden had in een andere plaatselijke krant in de buurt, van een bijna aanvaring van een visser met een Russische onderzeeër. In een rustig deel van de Sognefjord tussen de eilanden Skagna en Losna. Ook wees op het Noorse Bellona-comité dat zich bezighield met radioactiviteit in de Noordzee. En zij hadden een hele lijst gepubliceerd van ongelukken met Russische onderzeeërs en een boek uitgegeven met medewerking van onder andere Alexander Nikitin, onder andere over de slordige opslag van afgedankte onderzeeërs en vooral de reactoren.
Het wordt wel heel spannend. Het gaat over radioactiviteit en Russische onderzeeërs. Wat gebeurde er verder?
Later op de ochtend van het gesprek met de admiraal was er iemand aan de deur en die snel een identiteitsbewijs onder mijn neus duwde en zich voorstelde als korpspolitie Haarlem en of ik de broer was van Maarten Valkenier. Dat ben ik en ik dacht aan een ongeluk en liet hem binnen. Daarna begon hij gelijk over een telex van Binnenlandse Zaken die de politie ontvangen had en wat zij over mij wisten. Nou, dat was niet veel. Dus hij kwam vanwege de spoed van de vraag ook nog gewoon maar langs. Waarna ik hem uitlegde wat er speelde rond het logboek en adviseerde hem naar de VPRO te luisteren en een abonnement op de Volkskrant en Vrij Nederland te nemen. Ik vertelde ook niet te weten in wat voor zaak ik beland was en dat we ontwikkelingen zoveel mogelijk live op de radio lieten ontstaan. En daarna begon hij me te bedreigen als zijn naam in de publiciteit kwam. Dat was wel een beetje griezelig. En te meer draai ik ook al gewaarschuwd was uit te kijken voor de Russen door iemand met een relatie met veiligheidsdiensten. Behalve bij Valkenier was Koops in de buurt langs de deuren gegaan, vertelde een buurvrouw. En hij stelde zich daarbij voor als Koops politie Haarlem. Dat verklaarde het gefluister en de stilte die viel als ik binnenkwam bij de bakker. Nou, daar heb ik een brief over geschreven aan de burgemeester en ook hoofd van de politie. En ik wilde opheldering over dit bezoek, een bezoekerslijst en dien een klacht in wegens bedreiging. Nou, daar ging zij niet over, want dat was een BVD-zaak en ze verwees door naar een vriendin en minister van Binnenlandse Zaken in Dalers.
Een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In uw brief van 30 januari 1990 beklaagt u zich over het optreden van een ambtenaar van de PID Haarlem tijdens een gesprek dat bij u thuis werd gevoerd en over het feit dat deze voorafgaand aan dat gesprek in uw woonomgeving als politieman inlichtingen over u zou hebben ingewonnen. Ik hecht er in de eerste plaats aan u mede te delen dat ik het betreur dat de ambtenaar over wie u klaagt zich, toen er zaken aan de orde kwamen die hij voor zichzelf en voor zijn gezin gevaarlijk achtte, heeft geuit op een manier die voor u bedreigend was. De betrokken ambtenaar had aan het gesprek niet een dergelijke wending mogen geven. Met betrekking tot het criminaliserende effect dat zou zijn uitgegaan van de inwinning van gegevens in uw directe omgeving, wil ik u het volgende opmerken. De betreffende ambtenaar heeft een uiterst beknopt onderzoek naar u ingesteld. In de praktijk van het werk van de PID's is gebleken dat van een dergelijk onderzoek, door de manier waarop de gesprekken worden gevoerd en door de uitleg die daarbij wordt gegeven, in het algemeen geen criminaliserend effect uitgaat. Deze activiteiten van de PID Haarlem waren onnodig en hadden achterwege dienen te blijven. Inmiddels zijn maatregelen genomen om een herhaling van een dergelijke gang van zaken te voorkomen. De door u gevraagde lijst met namen is, zo er al ooit van een dergelijke lijst sprake zou zijn geweest, nog in de administratie van de BVD, nog in die van de PID Haarlem bewaard gebleven. Overigens had ik die, indien beschikbaar, niet aan u mogen geven. Evenmin kan ik positief beschikken op uw verzoek tot inzage van alle dossiers.
Wij vroegen ons af wat je dan wel moet doen om iemand een slechte naam te bezorgen als dit al niet gaat. En hij was trouwens, Koops was trouwens ook niet onder de indruk en hij riep jaren later nog eens dat hij zou doorrijden als hij die Valkenier voor zijn auto kreeg. Nou, omdat de brief van Indales weinig opleverde, restte ons weinig keus om te gaan procederen, want we leven in de rechtsstaat, beslotverrekening, dat probeer ik mijn leerlingen beter mee te geven. Maar ja, daar heb je een advocaat voor nodig en dat viel niet mee om die te vinden, want de enige die dat durfde was Hans Schaarsbeek. En die maakte de zaak aanhangig bij de Raad van State. En die Raad van State had ook nog een zaak bijgevoegd. Een soortgelijke zaak over met de dodenwaardactievoerder Bert van Bachem. Met een soortgelijk verzoek over het geheim houden van stukken. En hieruit bleek dat bij de uitspraak dat de wetgeving in Nederland niet strookte met het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens. En hierdoor mocht de staat niet volstaan met de algemene term landsbelang. En daar konden ze alles wel onderbrengen, maar moesten dat specificeren naar de nieuwe wet openbare bestuurregels. En ze moesten ook ruim inzage geven in de gevraagde informatie. En daarnaast draaide de staat op voor de kosten van ruim 2000 gulden. En de overheid moest een nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten maken, omdat de bestaande wetgeving niet strookte met de Europese regels. Daarnaast moest ook nog een toezichtsorgaan ingesteld worden en dat werd de CTIVD, de Commissie Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.
Nou begrijp ik dat jullie het nog verder buiten de deur moesten gaan zoeken, hè?
Ja, en de zaak die werd toen verder afgehandeld door de landsadvocaat en... Ja, het verliezen van het proces door de staat, dat had nogal wat voet in de aarde intern begrepen. En in plaats van zich door het stof te wentelen van schaamte, koos de landsadvocaat niet voor de verstrekking van de gevraagde documenten, maar die verleende slechts inzage. Dit, zoals een woordvoerder fijntjes meedeelde. Er was geen wettig bewijsmateriaal beschikbaar voor verdere processen over schadevergoeding en dat soort. Dus dan moesten we doorprocederen. Het enige wat wel mocht, dat was dat Valkenier, die mocht als enige de geheime stukken lezen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De pers, die zich daar inmiddels ook op de zaak gestort had, Brandpunt, VPRO Radio en RTV Noord-Holland, werden tegengehouden door een paar stevige deurwachten. Fotograferen mocht niet, maar aan cassetterecorders hadden ze niet gedacht. En zo kon ik 3 magere pagina's aan een rijtje recorders voorlezen voor de journalisten. Het dossier bevatte een verzoek van admiraal Plietz om informatie over Valkenier en het antwoord van de BVD Marit, waarin onder andere stond dat het logboek ergens zoek geraakt was bij de marine en ze niet dol waren op de VPRO. De betreffende stukken staan uiteraard op de website russischlogboek.nl.
Het wordt steeds ingewikkelder en ook geheimer.
Omdat de landsadvocaat bleef volharden in de weigering stukken te verstrekken in kopievorm, moest er weer geprocedeerd worden. Want anders hadden we nog steeds geen bewijsmateriaal. Inmiddels wilde de Mijn Rechtsbijstandsverzekering na een aanvankelijke weigering een eenmalige bijdrage leveren na een beetje dreigen met publiciteit. Want ja, er waren een paar tv-optredens en dan kon ik de naam van de verzekering wel laten vallen. En daarvoor gingen ze door de knieën. En met een aangepast tarief van meester Gaasweek konden we het risico nemen om een nieuw proces aan te spannen. Bij de rechtbank kregen wij tot onze verbazing in de gang op weg naar de rechtszaal, een minuut voordat de zitting begon, opeens een feitenrelaas van de advocaat van de Marit in handen geduwd. Daarmee was het proces overbodig geworden. Enerzijds dachten we dat dit een truc was om tegen de edelachtbare te kunnen zeggen dat we querulanten waren die procedeerden over stukken die ze al hadden. En anderzijds kon de MID-jurist last gekregen hebben van zijn geweten. Maar in ieder geval kwam de pleitnotitie van meester Gaasbeek te vervallen. De edelachtbare vond het ook een merkwaardige werkwijze, maar vond het goed dat Valkenier, nu we hier toch waren, nog wat vragen kon stellen aan de landsadvocaat meester Spanjaard. Dit omdat we daarvoor kort een bericht van vernietiging toegespeeld hadden gekregen met een merkwaardige opdracht tot vernietiging van een paar stukken waar de zitting over ging. En helemaal curieus was dat die gedateerd waren een dag na de vernietiging. Waarna wij vroegen of er soms helderziende bij hun op kantoor werkten die handelden op basis van brieven die pas later binnenkwamen of dat ze zich vergist hadden met antidateren. De landsadvocaat had hierop geen antwoord.
De publiciteit hierover breidde zich verder uit en had veel reacties.
Door de uitgebreide publiciteit onder de krantenartikelen van Jos Slats in VN Vrij Nederland, Kamervragen van Wilbert Willems met fractieassistente Katelijne Buitenweg. En de minister stelde zich uiterst formeel op en herhaalde het oude standpunt over het belang van geheimhouding. En overigens vertelde PID-agent Koops Valkenier dat het onderzoek was op verzoek van de Noorse admiraal. En niks naar aanleiding van de publiciteit, want die was er toen nog niet zoveel. En zelf had hij geen flauw idee van wat er aan de hand was. En dit leidde tot kamervragen. Eerst van Wilbert Willems met Katelijne Buitenweg. En daarna met Sing Pharma. Die het goed vond dat wij zelf de vragen formuleerden. En dan dienden zij ze daar wel in. Maar dat schoot eigenlijk ook niet zo op. En daarna verdween Tara Sing Pharma uit de Tweede Kamer vanwege een vermeende ernstige ziekte.
Hoe kunnen MID en BVD in de verstrekte stukken tot de conclusie komen dat het logboek van geenerlei waarde is, terwijl uit een onder ede afgelegde verklaring van de Marit-agent Mollema en uit een brief van het ministerie van Defensie blijkt dat de slechte staat van het logboek een goede analyse onmogelijk heeft gemaakt? Het een sluit het ander niet uit. Dat blijkt ook uit het bij de vragen gevoegde stuk van het ministerie van Defensie, Directie Juridische Zaken. Daarin wordt niet alleen gemeld dat de toenmalige Marit niet tot een goede analyse kon komen omdat het boek in een slechte staat verkeerde, maar ook dat hetgeen wel ontcijferd kon worden niet interessant was en geen duidelijk inzicht gaf in de herkomst van het boek. Het schimmige gedrag van de overheid leidde dus tot meer werk voor jullie.
Ja, en omdat ook het reddingsmuseum in Den Helder zich nog steeds van de domme hield, bedacht de onvolprezen meester Gaasbeek hetzelfde gebruikte rechtsmiddel van een voorlopig getuigenverhoor waarbij je mensen onder ede kunt horen, zonder dat je nou een heel proces aan het voeren bent. Want het blijft natuurlijk vreemd dat een ter onderzoek aangeboden logboek met een lakzegel notabene uit de kluis van een museum verdwijnt en dat de bestuurder zich daar niet druk over maakt. En nee, dat deden ze niet, omdat uiteindelijk bleek de archivaris geen ontvangbewijs had afgegeven en daarom was hij alleen verantwoordelijk, dus het was geen zaak van het bestuur. Het is ook wel fijn om daar te werken dan. Maar goed. Ook de verklaring van de heer Mollema, die als spion in functie gedagvaard was, dat kwam ook weinig voor, voegde weinig toe. Het logboek was in zo slechte staat dat er niets uit op te maken was en dat het niets bijzonders was. Al met al toch verontrustend dat de Marit, de Marine Inlichtingendienst en de MID, Militaire Inlichtingendienst, onvoldoende kennis bezat om de coördinaten bijvoorbeeld niet te kunnen herleiden tot Gunza Kabolo, een Angolese haven tijdens de aanloop naar de onafhankelijkheidsstrijd en met Russische bemoeienis al daar. De verklaring van Mollema kon niet helemaal kloppen. En ja, er kwamen vermoedens van mijnheid. En die haalden de pers en dat verontrustte de marinetop. Maar meester Gaasbeek en Valkenier waren vooral verontrust over de gebrekkige deskundigheid van de marine inlichtingendienst. En als een onderwijzer met een bosatlas gewoon met de coördinaten Gunza Kabolo kon vinden. En de tegenstrijdigheid tussen de slechte staat van het logboek, waardoor er geen conclusies getrokken kon worden, en de conclusie dat het niets bijzonders was, ontging ze.
Het werd een echt cloak en dagger verhaal.
En het wordt nog spannender, want op een gegeven moment kreeg Valkenier een uitnodiging om te komen praten met een geheim persoon op een geheim adres. Nou, dat verzin je toch niet meer. Het meldpunt was Bureau Voorlichting Defensie op de Kalvermarkt in Den Haag. Maar voor de zekerheid en ook ter ondersteuning natuurlijk, ging advocaat Gaasbeek met zijn forse postuur ook mee. En op de Kalvermarkt bij het voorlichtingsbureau aangekomen, wees men een paar nummers verder op de Kalvermarkt. Daar stond een grijs gebouw met dikke tralies. Daar aangekomen veinsde de dame bij de balie niet te weten wie we waren. Maar ja, wij vroegen neutraal of dat soms een poging was om ons te intimideren of zo, want er lag gewoon een briefje achter de balie met onze namen erop. En daarna kregen we nog wat discussie over onze weigering het paspoort te overhandigen. Want ja, dat mag niet en regel dat maar met mijn advocaat. En uiteindelijk kwamen we dan helemaal boven op de zesde verdieping bij M, die we noemden en die Wieringa bleek te heten. En die zat daar samen met een notulist. Nou, desgevraagd bleek het gesprek te zijn belegd omdat de MID een capaciteitsprobleem had. Nu Valkenier was doorgebroken als, tussen aanhalingstekens, deskundige op het gebied van techniek in het basisonderwijs en over de hele wereld werd uitgenodigd voor demonstraties. En hij moest, met zijn marine inlichtingendienst met 400 man de hele wereld in de gaten houden. En hij had af en toe met 4 man alleen al het onderzoek te doen over de logboekzaak. Nou, op mijn vraag of hij geaccepteerd zou worden, wat mij allemaal was overkomen. Een onderwijzer die op een zware stimuleringsschool zijn leerlingen probeerde te overtuigen dat we in een rechtsstaat leven. En die vervolgens wordt bestolen, op kosten gejaagd en bedreigd. Notabene door de politie. En na veel zoeken eindelijk een bekwame moedige advocaat vond. En over alles moest procederen. En nou, daarop antwoordde hij dat hij dat ook niet genomen zou hebben. Nou, waarna het gesprek een andere wending kreeg en werd voortgezet met koffie en zonder notulist. Maar ondertussen liet ik voor alle zekerheid nog weten dat ik, omdat ik ook niet wist waar ik in beland was geraakt, voor vier banen, CQ inkomstenbronnen, boekjes maken en dat soort dingen had, zodat mij niet zou overkomen zonder inkomen te zitten, zoals meerdere slachtoffers die onderweg tegengekomen waren bij onze onderzoekingen. Zoals ingenieur Wilman, kwaliteitscontroleur bij de marine, die iets wilde afkeuren wat de leverancier niet aanstond. En het werd nog bijna gezellig. Toen bleek dat advocaat Gaasbeek getrouwd was met iemand met de naam Wielinga en ook nog familie bleek te zijn. De heer Wielinga beloofde naar de zaak te kijken, maar was korte tijd later niet meer in functie om ons onbekende redenen.
De hele zaak nam toen een internationale wending.
Omdat ik vanuit mijn werk als onderwijzer met een succesvolle techniek aanpak in het basisonderwijs ontwikkelde, maakte ik deel uit van een netwerk van professoren. Kwam er twee keer een delegatie uit China op bezoek en werd ik over de hele wereld uitgenodigd. Onder andere Zweden, de townships van Kaapstad, Expo 2000 in de Duitse marinestad Wilhelmshaven en het Engelse Birmingham. En toevallig trof ik daar steeds mensen met een connectie met Defensie die 's avonds bij de nazit wel interesse hadden in mijn verhaal over een logboek en allemaal wel een kopie logboek wilden. Daarna hoorde ik daar doorgaans niets meer van, maar kennelijk de MID wel. Toppunt van toeval was dat de directeur van de basisschool in Bredasdorp op het uiterste zuidpuntje van Zuid-Afrika, waar ik een demonstratie op zijn school gaf, mij meenam naar de daar gevestigde testbasis voor raketten, die ze daar testen voor de hele westerse wereld, en waar wij zonder controle zo op konden rijden. Nou, op mijn vraag van dat ze daar wel erg veel respect hadden voor het hoofd der school en onderwijsmeester, maar hij vertelde ook nog kolonel in het Zuid-Afrikaanse leger te zijn. En bij mijn vraag of hij ook soms in Gunza Kabolo geweest was, verstijfde hij. Wat weet jij van Gunza Kabolo? Nou, na mijn toelichting over de coördinaten in het logboek was hij hevig geïnteresseerd in de zaak. Hij zou het inbrengen bij zijn geheime dienst. En ik had toevallig al wat kopieën meegenomen, dus die kon hij dan gelijk overhandigen. Daarna werd het weer stil. En jaren later kwam ik op YouTube filmpjes tegen over de onafhankelijkheidsstrijd in Angola en de inval van het Zuid-Afrikaanse leger. En hun enige succes daar was de verovering van uitgerekend Gunza Kabolo, waar ze overigens al na een paar dagen verdreven werden door de Cubanen die de andere partijen ondersteunden.
In de publiciteit ging toen deze zaak echt los.
Nou, ondertussen werd de publiciteit steeds groter en breder. En omdat de zaken in de politiek alleen bestaan als er publiciteit is, staken we, meester Gaasbeek en ik, daar veel energie in. Ja, we hadden al de eerder genoemde artikelen van de Volkskrant, toen nog op groot formaat, in Vrij Nederland, zodat we serieus genomen werden. En andere hoogtepunten op tv waren het dossier Weerwerk, onder de prachtige titel De onderwijzer die de BVD op de knieën kreeg. En wat meester Gaasbeek en ik twee keer lukte bij de Raad van State. En Brandpunt met de pas begonnen Peter Kloosterhuis. En Rondom 10 over het thema geheime diensten in Nederland, waar mijn aanvaring met de BVD-vertegenwoordiger uitgeknipt werd. En zowel de VPRO als Radio Noord-Holland die volgden de zaak nog een tijdje.
Toen kwam de juridische kant van de zaak aan de orde.
Ondertussen ging ook de juridische kant door. Na de aanvankelijke overwinning bij de Raad van State, waardoor een hele nieuwe wet gemaakt werd, het Van Bochem Valkenierarrest en de instelling van de CTIVD, de Commissie van Toezicht op Inlichting en Veiligheidsdienst, kregen we tegengas van de landsadvocaat. Er werden stukken vernietigd, de nieuwe regels rondom inzage en gebruik voor processen werden ontwikkeld. En met name wat moeilijk was en waar wij ook eigenlijk wel boos over waren. Een strategie van het rekken van zaken, zodat onderzoekende burgers in financiële problemen kwamen en komen. En dat is ook pijnlijk relevant in het kader van de huidige toeslagenaffaire. Ook mensen die eindeloos door moeten procederen als ze gewonnen hebben, nog een keer en nog een keer, net zolang tot het geld op is. En zo win je alles. En dat bevalt de ministeries ook, want die wijzen voortdurend van, als je ook maar een vraag hebt, ga maar procederen. Nou, en wat ons ook niet geruststelde, is de inmiddels bekend geworden zwendel bij de landsadvocaat, waar een directielid 11 miljoen achterover drukte en waarvan nog 4 miljoen zoek is. En naar grote woorden over tot de bodem uitzoeken en openbaarmaking en de zelfmoord van de dader en de terugbetaling door het kantoor, waren opeens al hun interne stukken over de affaire ook weer geheim. De hardnekkige keuze van de regering voor dit advocatenkantoor stemt ons ook al niet gerust. En ben ook benieuwd of de landsadvocaat de achtergehouden stukken gaat opeisen bij de landsadvocaat. Maar dat is een andere zaak.
We maken een sprong naar vandaag de dag, naar 2022 en hoe het verhaal toen verder ging.
Behalve mijn zaken doet meester Gaasbeek nog meer. Die zit ook in het comité voor mensenrechten en die verleende een onderscheiding aan Pieter Omtzigt en Renske Leijten, die zich ook zorgen maakten over behandeling van individuele burgers die het lef hadden een proces aan te spannen over aangedaan onrecht en steeds tegen dezelfde reacties opliepen. Ga maar weer procederen en dan weer in beroep moesten. Nou, die reactie kenden we. Dus wij raakten in gesprek en wij zochten eigenlijk ook iemand die kamervragen wilde stellen voor ons. En die ze eventueel ook zelf kon verzinnen, maar dat wilden wij ook wel doen. Maar dat loopt nog steeds, dat verzoek. En inmiddels was ook interessant geworden, dat vonden we in de stukken bij het samenstellen van de podcast, dat er een briefwisseling geweest is tussen de directeur van de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, en van de MID, de Militaire Inlichtingendienst. En daarin was sprake van overleg tussen een agent van de MARIT, dat zal de Mollema geweest zijn, met zijn collega van de BVD. En die stuk hebben wij nooit gehad. Dus die wilden wij dan graag hebben. En daaruit valt waarschijnlijk op te maken van of dat logboek nou inderdaad zoek gemaakt of zoek geraakt is. Op onze brieven die ze wezen dat we die verslagen nog niet gekregen hadden, kwam dan het antwoord, ga maar procederen.
Harry Valkenier, hoe kijk je nou terug op dit hele verhaal en alles wat er daarin gebeurd is?
Naast dat ik verontrust ben door alle radioactiviteit in de Noordzee en dat daar toch wat nonchalant op gereageerd wordt, hield mij bijzonder gemotiveerd de zaak Wilman. En hij was al eerder genoemd. Johan Wilman die deed kwaliteitscontrole voor de marine. En toen hij een paar schroefassen wilde afkeuren, waarvan hij wist dat die niet deugde, omdat hij deze al had afgekeurd bij zijn vorige werkgever, de grote scheepswerf in Rotterdam, werd hij ontslagen op basis van een verhaal, zonder dat hij dat wist, dat hij in omloop was gebracht en dat hij communist zou zijn. Waarna die ook nergens meer werd aangenomen. Het was toen het hoogtepunt van de Koude Oorlog in de jaren 50. En zijn vrouw moest de kost verdienen. Zijn onschuld bleek uit zijn BVD-dossier, als eerste in Nederland kreeg hij dat, dat hij overigens pas kreeg toen de termijn verstreken was voor het indienen van stukken bij zijn rechtszaak. Zodat hij toch nog verloor en ook nog opdraaide voor de kosten van het proces. En uiteindelijk, na een heleboel gedrang, onder andere van mijn kant, kreeg hij op humanitaire gronden alsnog een ton schadevergoeding, maar geen rehabilitatie. Het verhaal staat ook op Wikipedia.
Deze podcast kwam tot stand met medewerking van Jordi Wijnalda en Harry Valkenier. Zij maakten de tekst. De opnames werden verzorgd door Volodymyr Kuznetsov en Christian Bijvoet. En de stem was van Petra van Zeventer.